Dat was prachtig. Ontzettend fijne, mooie zangdienst. En wat jullie zo meteen en ook het muziekteam gaan ontdekken, is de overlap met de prediking. Het was bijna 1-op-1. En dat wisten we van elkaar niet. Maar dat gaan jullie straks ook zo ontdekken. Ik wil met jullie vanmorgen verder gaan. Oh, en met de prekenserie over de vrezer des Heren. En de vorige keer hebben we gezien dat de psalmist bezwaar maakt. Bezwaar maakt dat wij een te menselijke kijk op God hebben. Misschien herinner je dat nog. Ik heb met jullie gekeken naar Psalm 50, vers 21. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd, en misschien dat je de teksten kunt laten zien, Psalm 50, vers 21. U denkt, en hier spreekt de Heere God zelf, u denkt dat ik net zo ben als u. En ik haal deze tekst nog even terug, omdat het zo duidelijk, denk ik, laat zien wat ons probleem is. Namelijk dat wij de neiging hebben, en ik heb de neiging, om zelf God te reduceren tot dat wat ik kan begrijpen. Ik moest er vanmorgen aan denken dat ik als kind en kinderen hebben die neiging. Als je vraagt naar wie is God, ik weet bijvoorbeeld van mijn broer. Marcel, mijn broer, die zei altijd, hij is pas overleden. Marcel zei altijd, ik wil later de fiets van de Heere God in het schuurtje zetten. En we hadden een schuurtje achter het huis. En ik weet nog niet of hij degene was die altijd de fietsen in het schuurtje zet of juist niet. Dat hij hem altijd buiten liet staan, maar dat was het beeld dat hij van de Heere God had. En daar verlangde hij naar. En ik denk dat laat zien dat we de neiging hebben, en ik herken het bij mezelf ook, en nu ben ik wat ouder, ook dat ik die neiging nog heb om God te reduceren tot dat wat ik kan begrijpen. En weet je, door te denken dat God is zoals wij, geven we hem niet de eer die hem toekomt. En als gevolg daarvan vrezen we hem niet zoals het hoort. En betekent ook dat we niet bang zijn om hem ongehoorzaam te zijn. Dus ik denk dat de kern van het probleem is dat wij hebben, is dat we onvoldoende weet hebben, kennis hebben van wie God werkelijk is. Zouden we werkelijk weten wie God is, dan zouden we hem vrezen. Dat zegt de Bijbel. En dan zouden we hem gehoorzaam zijn. En ik denk dat dat de kern van het probleem is. En daarom is dat de reden waarom ik de vorige keer samen met jullie ben begonnen om te kijken naar de eigenschappen van God die de Bijbel in verband brengt met het vrezen van God. En ik ben met jullie begonnen door te kijken naar Gods grootheid. En als ik eerlijk ben, ik kon toen niet zo 1, 2, 3 een reden of een andere eigenschap bedenken met een soortgelijk, met een vergelijkbaar effect als we de vorige keer hebben gezien. Totdat ik uitkwam bij Gods heiligheid. En vanochtend wil ik met jullie daarom stilstaan bij die tweede eigenschap van God. En we gaan de komende keren nog ook naar anderen kijken. De tweede eigenschap van God die de Bijbel in verband brengt met het vrezen van God. De heiligheid van God. En in de Bijbel is er één passage die in het bijzonder een tip van de sluier van Gods heiligheid oplicht. Zijn oneindige heiligheid oplicht. En dat vind je in Jesaja. In Jesaja hoofdstuk 6. En daar, in Jesaja 6, daar zie je de profeet Jesaja. Die mag God zien in zijn schitterende glorie. En daar hoort hij de serafs. En waarin in de Bijbel, we gaan die teksten gaan we straks samen lezen. Waarin de Bijbel seraf staat. Daar staat in de grondtekst een woord dat letterlijk betekent zij die branden. Serafs, zij die branden. En je ziet daar dat Jesaja ziet dat zij die branden, de serafs, naar elkaar roepen. En dat is in Jesaja 6 vers 3. Die tekst mag je laten zien. Jesaja 6 vers 3. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Er staat dat ze dat riepen. Ik spreek het nu uit. Maar eigenlijk zouden we dit, als je dat letterlijk wilt terughalen, zouden we dat moeten roepen. Ze roepen dat daar, staat er in Jesaja 6, vers 3. En je ziet dat hier, dat het Hebreeuws, want de grondtekst hier in Jesaja 6 is Hebreeuws, die maakt gebruik van herhaling. En dat doet het Hebreeuws om nadruk te geven, om het te beklemtonen. En vandaag de dag, als je dat op je laptop, op je computer zou doen, zou je dat doen bijvoorbeeld door je tekst cursief te maken. Of dat je dat onderlijnt, of dat je met een marker, dat je dat zeg maar geel of welke kleur dan ook highlight. Dat is wat we hier zien. Dus drie keer, dat is om de nadruk, de klemtoon erop te leggen. Een drievoudige herhaling laat ons zien dat Gods heiligheid is verheven tot de hoogst denkbare maatstaf. Dat is feitelijk wat we hier zien gebeuren. En God is oneindig glorieus in alle eigenschappen. In al zijn eigenschappen. Maar opvallend genoeg wordt dat in de Bijbel alleen gebruikt als het gaat over zijn heiligheid. Deze drievoudige herhaling zien we in de Bijbel alleen maar terug als er over Gods heiligheid wordt gesproken. En Gods heiligheid wordt groot gemaakt. Ik zei al, de vorige keer hadden we het over Gods grootheid. En wat we toen niet hebben gezien is dat er over Gods grootheid wordt gezegd: God is groot, groot, groot. Dat zien we niet. Of als de Bijbel spreekt over Gods wijsheid, zien we niet wijs, wijs, wijs. Of over Gods goedheid, idem dito. Nee, die drievoudige toewijzing, toeschrijving, zien we in de Bijbel alleen als het gaat over Gods heiligheid. En we vinden het twee keer in de Bijbel. Hier in Jesaja 6, vers 3, dat de Heere God wordt toegeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere God. En dan naar het einde van de Bijbel toe, in Openbaringen. In Openbaring hoofdstuk 4, vers 8. Dus op twee plaatsen zien we dit gebeuren. Nu, waarom? Wat maakt dat deze eigenschap van de Heere God zo uniek is dat het op deze manier toegeschreven wordt? Ik denk dat het mee te maken heeft om wat het betekent om heilig te zijn. God is als schepper absoluut onafhankelijk van alles wat door hem geschapen is. En hoewel dat de schepping, wij, afhankelijk zijn van hem, is hij zelf volledig onafhankelijk van ons. En je kunt dus zeggen dat Gods heiligheid, dat dat het geheel is van zijn goddelijke perfectie, zijn goddelijke volmaaktheid, dat dat in die term heiligheid wordt uitgedrukt. Het is een perfectie, het is een volmaaktheid waarmee hij zich volledig onderscheidt van ons. En als je het zo bekijkt, dan is de heiligheid van God niet zomaar één van zijn eigenschappen. De Bijbel beschrijft God in diverse eigenschappen. Ik noemde al zijn grootheid, zijn goedheid, zijn gerechtigheid, zijn barmhartigheid. Dat zijn allemaal eigenschappen van God. En ik denk dat we heiligheid niet zo moeten zien als een extra eigenschap van God, maar dat de heiligheid van God in de Bijbel de som is. Het totaal van al die eigenschappen van God samen. En wat verder opvalt, als je de Bijbel leest en er wat afstand van neemt, is dat het eerste lied in de Bijbel en het laatste lied allebei die heiligheid van God toezingen. Dus in de Bijbel vind je heel veel liederen, maar als je de eerste neemt en de laatste neemt, die gaan allebei over Gods heiligheid. En daartussenin ook, maar het valt in ieder geval op dat die eerste en die laatste allebei de heiligheid van God bezingen. Kijk eens met me mee naar het eerste lied in Exodus 15, vers 11. Die zingen de Israëlieten samen met Mozes nadat ze de Rode Zee zijn overgestoken. En ze zongen daar, je ziet de tekst: wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? En dit is het eerste. En dan het laatste, als je dat opzoekt, en dat vind je in het einde, in Openbaring 15, vers 4, het laatste lied in de Bijbel. En dat wordt gezongen, dus dat is in de toekomende tijd, door hen die zullen dan gezegevierd hebben over het beest. En wat zingen zij? Zij zingen: wie zou u niet vrezen, Heere? en uw naam niet verheerlijken. Immers, u alleen bent heilig. En dus beide liederen, de eerste en de laatste, die zingen over de heiligheid. Maar die heiligheid, die zingen ze alleen maar toe, die schrijven ze alleen maar toe aan de Heere God. Geen enkel ander schepsel, in hemel of op aarde, mensen, engelen, kunnen delen in Gods heiligheid. Hij alleen, zingen die liederen, is heilig. Nou, als we het zo vanmorgen over de heiligheid nadenken samen, dan is het goed om te beseffen dat waar jij in jouw Bijbelvertaling leest heilig, dat daar in de grondtekst in het Hebreeuws het woord kadosh staat. En dat betekent zoiets als afgesneden of afgescheiden. En als dat woord kadosh in de Bijbel gebruikt wordt en verwijst naar God, dan drukt dat het idee uit van afgescheidenheid of anders zijn. Dus kadosh samen met de Heere God duidt afgescheidenheid of anders zijn uit. God is volledig anders dan zijn schepping. En zijn hele schepping, inclusief engelen, inclusief mensen en vooral zondige mensen. En weet je, het probleem is eigenlijk dat onze taal, en niet alleen het Nederlands, maar het Engels en welke andere taal dan ook, eigenlijk ontoereikend is om uitdrukking te geven aan dat heilig zijn van God, aan dat anders zijn van God, om dat goed op ons over te brengen, wat daar, dat woord kadosh, en wat dat heilig zijn van God, wat dat feitelijk inhoudt. Geen enkele taal, welk woordenboek dan ook, is daartoe in staat. En toen ik me dat besefte, kon ik me eigenlijk geen betere manier bedenken om een tip van de sluier van Gods heiligheid op te lichten dan aan de hand van een ooggetuigenverslag. Een ooggetuigenverslag. Iemand, een medemens, net zoals jij en ik, die ooggetuige mocht zijn van Gods heiligheid. En je raadt het misschien al, ik wil jullie mee terugnemen naar Jesaja hoofdstuk 6. Naar Jesaja. En ik wil vanochtend graag dat hele gedeelte met jullie lezen. Jesaja 6, vanaf vers 1 tot en met vers 11. En ik, het is een beetje ongebruikelijk. Ik wil jullie vragen om daarbij te gaan staan. Om daarbij te gaan staan als je kunt, of als we het woord van God gaan lezen. En ik heb het niet geprojecteerd. Ik wil, als je je Bijbel bij je hebt, zoek het op of luister. In het jaar, Jesaja 6 vers 1. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. Toen zei hij: ga en zeg tegen dit volk: luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. anders zullen zij mij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en hij zal hen genezen. Toen zei ik, hoe lang, Heere? Hij zei, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is in de huizen, zodat er geen mens meer in is en het land verworden is tot een woestenij. Wat jullie zo gehoord hebben zojuist is het woord van God, dat we uit de hemel van hem hebben ontvangen. Dat zijn niet de woorden van een oude Hebreeuwse man, zijn gedachtenspinsels. Het woord van God. Neem jullie weer plaats. Deze Jesaja werd aangesteld als profeet in het jaar dat koning Uzzia stierf. We lezen uit de Bijbel dat Uzzia, die koning Uzzia, grote dingen, veel grote dingen heeft gedaan. Hij is lang koning mogen zijn. En de Bijbel zegt over deze koning dat hij het grootste deel van zijn regering, van zijn koningschap, dat hij dingen deed die goed waren in de ogen van de Heere. Helaas werd Uzzia tegen het einde van zijn regering nogal vol van zichzelf. Hij werd zo hoogmoedig dat hij op een dag de rol van priesterschap op zich nam. En wat deed hij? Hij ging de tempel binnen om zelf wierook te branden op het altaar. Een taak waarvan we weten uit de Bijbel dat die was voorbehouden aan de priesters en ook nog specifiek priesters uit de stam van Levi. En toen de hoge priesters en de priester, hoge priester en de priesters dat zagen gebeuren, confronteerden ze Uzzia daarmee. Ze spraken hem erop aan. En ze waarschuwden hem dat hij tegen God zondigde. Maar Uzzia weigerde naar ze te luisteren en werd boos. En terwijl hij daar staat met het wierookvat in zijn hand in het tempel van God, werd hij door God getroffen met melaatsheid. En daar werd hij onrein door. En Uzzia, de koning, moest de rest van zijn leven in afzondering doorbrengen, gescheiden van de tempel en gescheiden van zijn volk. En zijn zoon Jotam heeft het merendeel van zijn taak van als koning van hem, van zijn vader, over moeten nemen. En op dat moment, als dat gebeurt, zien we dat in Jesaja 6 vers 1 staat, dan horen we Jesaja zeggen, ik zag de Heere zitten op een hoog en verheven troon. Hij zag de Heere zitten, hij zag niet Uzzia. Hij zag niet de opvolger van Uzzia, nee, hij zag de Heere. Nou, wat je misschien opvalt als je zo naar de tekst kijkt, en als je dan vergelijkt het eerste vers met het derde vers in je Bijbel. Hij zegt in vers 1, hij zegt, ik zag de Heere. En dat is Heere met hoofdletter H en daarna kleine letters. Maar dan in vers 3 van hoofd van Jesaja 6, als je zeg maar het lied van de serafs begint, die zingen heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Daar zie je Heere staan, alles in hoofdletters. En het is niet zo dat de uitgever hier even de plank heeft misgeslagen, dat hij niet even heeft opgelet. Nee, de vertaler die wil ons hierop attent maken dat ook al gebruiken ze hier hetzelfde woord Heere in de tekst, dat er twee verschillende Hebreeuwse woorden achter die vertaling staat. Waar wij het woord Heere in hoofdletters lezen, dat geeft aan dat er in de tekst erachter, in de grondtekst, dat daar de verbondsnaam van God staat. Dat is de naam die de Heere God aan Mozes bekend maakte toen hij Mozes ontmoette in de woestijn Midjan. Dat is de heilige naam van God, dat is Yahweh. Nu, hier is het verschil. Als je Heere ziet in alles hoofdletters, daar staat dus Yahweh, dat is de naam van God. Ik herinner me nog een lange tijd geleden, toen ging het over de namen van God in een preek. En toen vertelde ik dat aan onze kinderen. En één zei ze van, heeft de Heere God een naam? Ja, de Heere God heeft namen. Dit is een naam van God, Yahweh. Dat is in hoofdletters. En die andere, hoofdletter H en dan met kleine letters, dat is een titel voor God. Dat is de, ja, zoals ik het zie, ik denk het meest. De Bijbel geeft meerdere titels aan de Heere God. We zien meerdere titels die aan de Heere God worden gegeven. En ik denk dat dit de meest verheven titel is die aan God wordt toegeschreven. Daar lees je in de grondtekst staat dan Adon of Adonai. En dat betekent degene die absoluut soeverein is. Dus lees je hier Heere met hoofdletter kleine letters, dan staat daar Hij die absoluut soeverein is. Een titel die aan de Heere God wordt gegeven. En dat de Heere God soeverein is, dat betekent dat Hij absolute autoriteit heeft en absolute macht heeft om precies dat te doen wat Hij wil en hoe dat Hij dat wil. Dat houdt soevereiniteit in. En ik denk dat deze titel heel perfect past hier, want de God die heilig is, is de God die soeverein is. Hij is Adonai, de absolute Heer over hemel en aarde. Jesaja zegt in Jesaja 6, vers 1: Ik zag de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Ik hou van die zin, omdat dat, vooral in de tijd van het Oude Testament, de status van een heerser, van een koning, de verhevenheid van een vorst, die werd vaak afgemeten aan de stof of de kenmerken van zijn kleding. Waren ze paars? Of waren ze wit? Waren ze van hermelijn? Of was het van nerts gemaakt? Of misschien gewoon simpel van wol? En hoe groot was de sleep van zijn gewaad? Om maar eens even een paar voorbeelden te noemen. In de geschiedenis van koninklijke bruiloften blijkt het dat de trouwjurk van prinses Diana met ruim 7,5 meter de langste sleep te hebben gehad. En het bleek dat ze geen rekening hadden gehouden met de grootte van de jurk in de koets. Prinses Diana paste daardoor nauwelijks in de koets die op haar en haar vader samen wachtte. En het schijnt dat de bruidsmeisjes de sleep, dat ze die als een laken hebben moeten opvouwen. Zodat ze uiteindelijk samen met de prinses en haar vader in die koets zouden passen. Maar wat Jesaja hier ziet, is van totaal andere orde. Als hij omhoog kijkt, ziet hij een koning die zit op zijn troon, op een hoog en verheven troon. En de sleep van zijn gewaad, van Gods gewaad, is zo kolossaal dat het over de zijkant van de troon naar de voorkant van de tempel uitrolt en dan de hele tempel vult. Er was en is en zal nooit een koning zijn waarbij de sleep van zijn gewaad een tempel vult. En dat is wat Jesaja ziet als hij naar God in dat visioen naar de hemel opkijkt. En daarboven, als God zit op de hoog en verheven troon, daarboven, zegt Jesaja, stonden de serafs. En wat je hier in de tekst dan ziet, in dit gedeelte, is een anatomische beschrijving van hoe dat die serafs eruit zien. Ik vind het geweldig om dat te mogen zien. De tekst zegt, ieder had 6 vleugels. Elke seraf had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. Weet je, als je nadenkt over Gods schepping, wat Gods schepping zo uniek maakt, zo opmerkelijk maakt, is dat God elk schepsel van hem aanpast, geschikt maakt voor de omgeving waarin hij het plaatst. En toen Heere God de serafs maakte en hij ze schiep voor de omgeving waarin hij ze ging plaatsen, wat was die omgeving? De directe aanwezigheid van God. Heeft hij ze aangepast, zodat ze daar konden functioneren? Om op elk moment in de aanwezigheid van God te kunnen zijn, in de aanwezigheid van zijn onverhulde glorie, Gods glorie was onverhuld voor hem, dat had een bepaalde anatomie nodig, een aanpassing. En het eerste wat we lezen is, God heeft ze twee vleugels gegeven om hun ogen mee te bedekken. Weet je nog, toen Mozes op de berg was. Mozes was op de berg en hij vroeg aan de Heere God of Mozes zijn heerlijkheid, of God die aan Mozes wilde laten zien. En misschien herinner je nog wat God tegen Mozes zei. God zei zoiets van, Mozes, ik denk niet dat jij begrijpt wat je vraagt. God zei tegen Mozes, ik zal je zeggen wat ik ga doen. Ik ga je plaatsen in de kloof van een rots. En ik zal je met mijn hand jouw ogen bedekken, totdat ik aan jou voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zul je mij van achteren kunnen zien. Maar mijn aangezicht, Mozes, die kan ik je niet laten zien. Want, zegt God, niemand kan mij zien en leven. Wat dat wil zeggen is dat die schittering van Gods heerlijkheid, dat zo intens moet zijn, dat de engelen, de serafs, die gemaakt zijn om elke dag in die directe aanwezigheid van God te leven, dat die hun ogen met hun vleugels moeten afschermen. Maar Jesaja gaat door, die anatomie, die beschrijving gaat door. Hij zegt, dus ze hadden 6 vleugels. Dus met die andere 2, zegt hij, bedekte hij de seraf zijn voeten. Nou, waarom? De ogen snappen we denk ik nu, maar waarom de voeten? Nou, bijbels gezien zijn voeten een symbool voor schepselen. Dus denk nog maar eens terug aan Mozes. Als Mozes in de woestijn van Midjan is, terwijl hij daar aan het zorgen is voor de kuddes, dan ziet hij daar in zijn ooghoek een struik branden, die niet verbrandde. En hij loopt er naartoe, nieuwsgierig, om te kijken wat daar gebeurt. En dan plotseling, als hij in de buurt komt, is daar die stem die roept vanuit de struik, Mozes, Mozes, pas op, kom niet verder. Trek je schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilige grond. Heb je wel eens afgevraagd, wat maakt dat nou dat die grond daar heilig is? Nou, het was Mozes niet. Wat het heilig maakte, was het feit dat God daar op die plek een ontmoeting had met Mozes. Het was Gods aanwezigheid op die plaats en dat God zich bij hem voegde. Dat maakte dat die plaats heilige grond werd. En weet je, zelfs de engelen, de serafs in de hemel, zo hoog verheven als zij zijn, zijn en blijven, en dat zeg ik in alle respect, in alle eerbied, tussen aanhalingstekens slechts schepselen. En zij bedekken hun voeten in de aanwezigheid van God. In de aanwezigheid van de heilige God. En die andere 2 vleugels, zegt Jesaja, waren bedoeld om te vliegen. Dat kunnen we lezen. Maar weet je, in dit visioen, dit is belangrijk. Deze anatomie, dat we weten van hoe dat die serafs, hoe dat God ze geschapen heeft. En die vleugels, de functies die ze hebben. En vooral omdat het iets ons zegt over Gods oneindige heiligheid. Maar waar het hier echt om gaat in dit visioen, is niet zozeer die anatomie van de serafs, maar veel meer over wat ze zeggen, hun boodschap. De tekst zegt, de een riep tot de ander. En ik weet niet of je dat, misschien als je dat zo las vanmorgen, zo hoorde, dat je probeerde voor te stellen hoe dat moet zijn geweest. En de voorstelling die bij mij het opriep was een soort van hemelskoor. Een soort van beurtzang. In het verleden, Edward, toen jij bijvoorbeeld zangdiensten, ik kan me herinneren dat jij dat vaker deed, dat we beurtzangen hadden in de gemeente. En het lijkt alsof ze dat doen. De ene riep en die roept dan, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En als hij dat geroepen heeft, dan ontlokt dat eenzelfde reactie bij een andere seraf in de buurt. En die doet hetzelfde. En het gaat door en door en door. Tenminste, zo kan ik me dat voorstellen. En ik zei al in het begin, nergens, geen enkele andere eigenschap van de Heere God wordt in de Bijbel op deze manier tot 3 keer toe herhaald. De Bijbel zegt niet dat God liefde, liefde, liefde is. Of heilig, heilig is hij en heilig, heilig. Alleen daar, maar geen enkele eigenschap, geen enkele andere eigenschap. Nou, als je dit zo leest, dan weet ik, als dit niks met je doet, als dit geen reactie bij je teweeg brengt, dat je goosebumps krijgt, kippenvel, juist. Als dat niet tot je, geen die reactie bij je tot teweeg brengt, dan weet ik het niet meer. Jesaja ziet dat zelfs levenloze dingen, als hout en steen, als ze dit horen, als ze dit tafereel zien, weten hoe ze moeten reageren op de heiligheid van God. De tekst zegt in Jesaja 6, vers 4, de deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. En dan, hoe reageert de mens? Hoe reageert Jesaja? Laten we eens kijken naar de reactie van Jesaja. Hij zegt in Jesaja 6, vers 5, wee mij. Wee mij, want ik verga. Roept Jesaja hier uit. Een andere vertaling zegt, ik ga ten onder. Of, ik ben verloren. Waarom reageert Jesaja hier zo? Jesaja ontdekt hier voor het eerst in zijn leven wie God is. Maar dat niet alleen. Op datzelfde moment dat hij ontdekt wie God is, ontdekt hij voor het eerst in zijn leven ook wie hij is. Wie hij zelf is. Jesaja zegt, ik ben een man met onreine lippen. En het is niet alleen mijn mond, zegt hij, die God lastert, die liegt. Maar het lijkt epidemisch, het is besmettelijk. Ik leef met andere mensen, een heel volk. Ik zie het bij iedereen terug. Het hele volk, te midden van mensen, met onreine lippen. En ik moest er zo aan denken, als zo iemand vandaag de dag hier voor het eerst in onze gemeente zou zijn, die dit zou zeggen tegen mij als we een hand geven, dan denk ik dat ik tegen hem zou zeggen van, ach ja, wees toch niet zo negatief over jezelf. Daar krijg je een slecht zelfbeeld van. Maar God niet. God zwakt het niet af. God zegt niet tegen Jesaja, ja, ik heb jou gekozen. Je bent uitverkoren om mijn profeet te zijn. Kom, zo erg is het met jou toch niet. Die andere mensen, ja. Nee, God zwakt het niet af. God knikt naar de serafs, lezen we. En ze moeten naar het brandende vuur gaan. En ze pakken met een tang een kool die wit heet is. En een van die serafs gaat naar Jesaja toe. Terwijl Jesaja zijn zonde belijdt. En hij legt hem die kool op zijn mond. Op de lippen. Het meest kwetsbare plek van de menselijke huid. En dan staat er in Jesaja 6 vers 7. Daarmee raakte hij mijn mond aan. En zei, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. God wilde Jesaja niet straffen. God wilde hem reinigen. Hij reinigde de mond van de man die oprecht beleed dat zijn lippen onrein waren. En hij sprak deze woorden. Jesaja, je schuld is weggenomen. Je zonde is verzoend. Nu, dit gedeelte, Jesaja 6, is voor ons een sleutelgedeelte, voor ons onderwerp van vanmorgen, omdat het zowel aan de ene kant Gods heiligheid beschrijft, maar omdat het aan de andere kant tegelijkertijd ook onze enige juiste reactie daarop laat zien. Gods heiligheid, zo maakt Jesaja 6 duidelijk, brengt bij ons twee reacties teweeg. Eerst is dat als Jesaja God daar op die hoog en verheven troon ziet, Gods majestueuze heiligheid, dat maakt ons bewust van onze nietigheid. Dat is de eerste reactie. Gods majestueuze heiligheid. En de ander is daar God die moreel heilig is. Bij God is er geen zonde. God is moreel heilig. En onze reactie daarop is een besef van zondigheid. Een besef van onreinheid. Zie je die twee reacties die je hier terugziet in Jesaja hoofdstuk 6? En die serafs hebben een zondeloze natuur. En zij zien die heiligheid van God. En hoe reageren zij? Met aanbidding. Met ontzag. En Jesaja, die ziet diezelfde heiligheid van God. Dezelfde heiligheid die de serafs zagen. Waarop zij reageerden met aanbidding en ontzag. En hoe reageert Jesaja op diezelfde heiligheid van God? Hij het ervaart het als zondaar. En hij roept uit, wee, wee mij. Hij roept verderf uit. En besef je, en dat zeg ik ook tegen mij, Jesaja was een rechtvaardig man. Jesaja was de profeet van God. En toch hij die rechtvaardig was. Een profeet van God roept over zichzelf uit. Ik ben een man met onreine lippen. Als hij Gods heiligheid ziet, ziet hij zichzelf als onrein. En alle eigen heiligheid die hij al zou hebben en bezitten, is voor hem plotseling niet meer dan een theelepeltje water in de holte van zijn hand. En dat is de reactie van de profeet, de rechtvaardige Jesaja, als hij in aanwezigheid van Gods heiligheid komt. Dus welke reactie past ons? Hoe moeten wij dan? Hoe moet ik dan niet reageren? Nou, ik denk boven alles, en dat is denk ik wat ik jullie vanmorgen wil meegeven, is dat de eerste reactie die ons past, is God vrezen. We moeten God leren kennen zoals hij is. Psalm 97, vers 9 zegt, U Heere, hoofdletters, Yahweh. Heilige God, u bent de allerhoogste over de hele aarde. Zeer hoog, verheven, boven alle goden. God wil dat wij hem kennen zoals hij is. Zodat we hem vrezen zoals het hoort. En dat is het eerste. Maar daarmee stopt het niet. De vrezen des Heren zou ons moeten aanzetten tot het najagen van heiligheid. Onze, jouw en mijn heiligheid. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 7 vers 1, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Zie je dat de cirkel rond is? Gods heiligheid brengt vrees voor hem bij ons teweeg. En die vrees, zegt Paulus hier, die maakt duidelijk Paulus, die moet ons aanzetten tot het najagen van onze eigen heiligheid. Gods heiligheid brengt vrees voor hem bij ons teweeg. En Paulus zegt, laat die vrees voor God jou aanzetten om na te jagen jouw eigen heiligheid. Om als heilig voor God te leven. Is dat niet magistraal? Wat is God toch ontzettend genadig? Dat is wat ik vanmorgen met jullie wilde delen.